Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. De uitzending van vandaag zal in het teken staan van Therese 2023. Enkele maanden geleden hebben we al een inleidende uitzending besteed aan de heilige Therese van Lisieux, die in 2023 precies 150 jaar geleden werd geboren. En in die uitzending hadden we beloofd dat we er een vervolg aan gingen knopen met een focus op de concrete activiteiten voor dit jubeljaar. En daarvoor hebben we vandaag opnieuw pater Lucas Martens te gast hier bij ons in Radio Maria. Hartelijk dank voor uw komst. U bent opnieuw vanuit de Gentse Karmel helemaal naar Radio Maria gekomen om ons vandaag te woord te staan. Pater Lucas, u bent zelf karmeliet?
Ja.
Ja. Sinds vele jaar?
Ja, dus ik ben ingetreden in het jaar 1980. Ja. Dus wel al een aantal jaar.
Ja, en ook vertrouwd met de spiritualiteit van de heilige Therese van Lisieux, zoals u in de vorige uitzending al heeft kunnen aangeven. U heeft ons heel veel verteld over haar. Wilt u ons misschien eerst nog even uitleggen hoe en waarom dit Therese 2023 jaar tot stand is gekomen?
Ja, er zijn dus enkele data die samenvallen. Er is voor eerst 150 jaar dat Therese geboren is. En dan is er 100 jaar geleden dat Maria Pellemans haar genezing ontving, die aanleiding was voor haar heiligverklaring. En is er ook het 100 jaar geleden dat zij zalig werd verklaard in Rome.
En UNESCO heeft daar dan ook aandacht aan besteed, hè? Want zij hebben eigenlijk haar als persoonlijkheid voor dit jaar uitgeroepen.
Jazeker, omwille van verschillende redenen, ook cultureel, haar uitstraling wereldwijd. Dus dat heeft allemaal meegespeeld.
Ja, een grote heilige. Opnieuw naar haar leven en spiritualiteit verwijzen we graag naar de andere uitzending waar we ook een link naar zullen plaatsen op onze website. Pater Lucas, kan u ons misschien nu wat algemeen vertellen over de organisatie achter alle activiteiten in dit jaar? Het is een initiatief van de Basiliek van Koekelberg en van de Karmel.
Ja, dus, maar we hebben wel aan de mensen van Koekelberg te danken dat de activiteiten op gang gekomen zijn. We werden vanuit onze oversten van de Karmelorde ook gevraagd om dingen te organiseren ter gelegenheid van dit jaar. Maar concrete aanzet kwam toch vanuit Koekelberg. Dus daar zijn we dankbaar voor.
Ja, want misschien voor de luisteraars nog even. Koekelberg heeft dus die bijzondere band met de heilige Therese van Lisieux door Maria Pellemans. En zij heeft eigenlijk een wonder verkregen op voorspraak van de heilige Therese, die mee een rol heeft gespeeld in haar heiligverklaringen, zo is het.
Maria Pellemans was parochiaan van Koekelberg. Dus de pastoor heeft haar uitgenodigd om op bedevaart te gaan. Het was voornamelijk haar eigen vraag. Zij voelde zich gedrongen om, ondanks haar ziekte, toch op bedevaart te gaan bidden op het graf van Therese. Niet zozeer voor haar eigen genezing, maar voor bepaalde grote intenties.
En ze heeft dan toch de genezing ook bekomen?
Omdat de priorin van Lisieux met aandrang gevraagd had dat ze toch nog eens naar het graf zou gaan met de intentie om voor haar eigen genezing te bidden.
In ieder geval, de luisteraars zullen daar ook meer over te weten komen op jullie website, waar we zeker nog naar gaan verwijzen. Pater Lucas, kan u ons nu misschien wat meer vertellen over de dingen die op het programma staan? Want er zijn activiteiten voor heel België eigenlijk, hè?
Ja, ik ga mij beperken tot de activiteiten in Vlaanderen en het indelen in de activiteiten voor Pasen en na Pasen. We kunnen beginnen met een tentoonstelling die zal doorgaan in Brugge en dan in Gent. In Brugge start het vanaf 20 februari in de kathedraal met foto's van Therese en mensen en gebeurtenissen die haar hebben geïnspireerd. Vanaf 10 maart zal die tentoonstelling dan overgebracht worden in ons kloosterpand in de Karmel te Gent. Het is een tentoonstelling die wij lenen van Lisieux en die ook op de 40-daagse aanwezig zal zijn in Koekelberg. Dan hebben we een ecumenische gebedsdienst waarmee de viering van Therese wordt geopend in Bisdom Brugge. Gaat door op 26 februari om 17 uur in de Sint Salvator kathedraal van Brugge, voorgegaan door bisschop Lode Aerts, opgeruisterd door een kerkmuzikaal ensemble Codaar. Dan kunnen we verwijzen naar de leesgroepen, die zowel in Franstalig als Nederlandstalig gedeelte van België zullen plaats hebben. Dus de bedoeling is om mensen direct in contact te brengen met wat Therese zelf heeft geschreven. Waarschijnlijk de beste manier om haar te leren kennen en ook haar boodschap te begrijpen. Dus voor Vlaanderen zijn er natuurlijk de twee mogelijkheden. Er bestaat een leesrooster die men persoonlijk kan volgen, maar ook in groep. Men kan zelf een groepje samenstellen. Wij kunnen daarbij praktische en inhoudelijke hulp aanbieden. Maar er is ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een leesgroep die georganiseerd wordt bij ons in de Carmel te Gent, onder leiding van onze provinciaal Paul de Bois. Die zal doorgaan telkens op een dinsdag elke maand. Er is mogelijkheid om die leesgroep te volgen in de namiddag of in de avond. Dus inschrijvingen daar rond verwijzen naar het rustpunt. Dus die bijeenkomsten duren anderhalf uur ongeveer. En dan is er een vastenretraite, ook met de Franstalige equivalent in Koekelberg. Die retraite gaat door in de Carmel te Gent en is zo opgevat dat men de eerste vijf zondagen van de 40-dagen tijd een kleine conferentie kan meemaken, voorafgegaan door de vesperdienst in de kerk. Die vesperdienst begint om 17 uur. Daarop aansluitend hebben we dan een mini-conferentie in onze Theresa-zaal in het klooster, die ook gestreamd zal worden. Dus kan ook meegemaakt worden door mensen die daarvoor naar de link vragen. Mensen kunnen ook zelf het initiatief nemen om met hun groepje die conferenties te beluisteren en dan te bespreken. Want op het einde van de conferentie wordt er een blaadje aangereikt met enkele vragen die kunnen helpen om over de inleiding wat verder na te denken, uit te wisselen. Ook enkele korte teksten van Therese zelf voor elke dag van de week, om de lijn nog een beetje door te trekken. En dan ook eventueel vragen die kunnen helpen tot persoonlijke bezinning. Alle informatie zal daarvoor op de website Therese 2023 beschikbaar zijn. Na die conferentie is er ook de mogelijkheid om een stuk geestelijke begeleiding te vragen, om het nog meer een stuk retraite te laten zijn, met korte begeleiden van niet meer dan een half uurtje per week, via gesprek ofwel ook via telefoon of Skype en Team. Dus daarvoor zal wel een inschrijvingsformulier verschijnen, is nu al momenteel voorhanden op de website.
Voor wie is eigenlijk de geestelijke begeleiding? Voor diegenen die zich willen verdiepen in de spiritualiteit van Therese? Of is het gewoon voor mensen die willen groeien in hun geestelijk leven?
In de eerste plaats is het voor mensen die deze retraite, die conferenties bijwonen of via stream meemaken. En kan misschien gewoon de thema's even laten horen van de verschillende zondagen. Dus de eerste zondag is de 26e februari. Dan zal mijn medebroeder Piet Hoornaert het hebben over de uitspraak van Therese. Ik werd serieus beproefd in mijn geloof. De volgende zondag is het opnieuw Piet Hoornaert met de uitspraak van Therese. Wat u ook hebt uitgespookt, God blijft je graag zien. De zondag daarop is het juffrouw Eline Lobuik, die het zal hebben over de invloed van de mariale spiritualiteit van Therese op Vaticanum II. De zondag daarop, 19 maart, is het dan opnieuw Piet Hoornaert, die het zal hebben over de naastenliefde bij Therese. En de laatste zondag, 26 maart, is het zuster Carmela van de Carmel de Vilvoorde, die zal spreken over Thérèse van Lisieux, patrones van de missies. Dus dat voor wat die vastenuitijden aangaat. Dan hebben we in de maand maart, 22 maart, woensdag, dat is de dag dat het 100 jaar geleden zal zijn dat Maria Pellemans haar genezing ontving, dan is er in de namiddag in de Carmel te Gent een conferentie daarover. Mede door de heer Freddy Koessens, iemand die vrijwillige medewerker is bij ons in het archief en de bibliotheek. Ikzelf zal daar ook wat aan meehelpen en dan nog iemand die een getuigenis komt geven. Dit is voor de activiteiten voor Pasen en nu enkele activiteiten die plaats hebben na Pasen. Er is dan de Carmel namiddag te Vilvoorde, die verzorgd wordt door eerwaarde heer Piet Kapoen, priester en ook rusthuispastoor in Vloordam. Hij zal spreken over Thérèse van Lisieux, mijn favoriete heilige. Dus zal wellicht een vorm van getuigenis zijn. En dan komen we aan een belangrijk evenement, namelijk de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren. Dat wordt georganiseerd door een overkoepelende organisatie, Caris, aan wie de paus heeft gevraagd om iets op touw te zetten om mensen te leiden naar een nieuw Pinksteren. En aangezien Thérèse iemand is die toch heel bijzonder door de Heilige Geest werd bewogen, kan zij een goede coach zijn om mensen naar Pinksteren toe te begeleiden. Dus zij werken met een teaser, een smaakmaker. Het is een video over de orkaan van genade die ontstond na de dood van Thérèse. Dat is wel merkwaardig. Het is om mensen smaak te geven om dat traject te volgen. Dat bestaat dus uit 7 bijdragen, elke week 1 bijdrage van 20 à 25 minuten. Dus, en daarbij zal een tekstboekje en een gebedsboekje worden toegestuurd naar de mensen die zich daarvoor inschrijven. Ik laat even de 7 thema's horen. Het leven van Thérèse, de genade van Kerstmis, haar zending op 14-jarige leeftijd, de kleine weg van Thérèse, nederigheid, overgave en vertrouwen, de naastenliefde, Thérèse en de charisma's, en tenslotte de offerande aan de barmhartige liefde. Dit alles zal ook te vinden zijn op hun website www.carisbelgium.be. Dan is er nog een namiddag, donderdag 4 mei, die in de Carmel te Gent wordt georganiseerd en waar Floris Brouwers zal spreken over Op weg met Thérèse. Hij gebruikt daarbij tekeningen die van eigen hand zijn. Hij is godsdienstleraar in Brussel en ook auteur van verschillende religieuze Franse stripverhalen. Samen met zijn vrouw behoort hij tot een Carmelitaans-Mariale lekenbeweging. Dan was er in het begin van juni de bedevaart gepland naar Lisieux, georganiseerd door de seculiere Carmel te Vlaanderen. Die bedevaart is nu reeds volzet. Er zijn wel wachtplaatsen waar ook al een aantal mensen voor zijn ingeschreven. Dus ik weet niet of er nog een tweede bus zal ingelegd worden. En tenslotte vermeld ik toch nog even de doortocht van de relieken van Thérèse. Voordat zij die 14 dagen aanwezig zal zijn in Koekelberg, van 23 september tot 8 oktober, zal ze enkele plaatsen in Vlaanderen en Nederland aandoen. Dus de relieken komen aan op 18 september in de Carmel te Brugge en dan verder in de Carmel te Gent. 19 september zal zij aanwezig zijn in de Carmel van Moerzeke en de Carmel van de Rozier te Antwerpen. 20 september in 's-Hertogenbosch, 21 september hier in Leuven bij Radio Maria, 22 september in de Carmel van Vilvoorde en tenslotte 23 september in Koekelberg. Dat zal een begin en een slotviering zijn waar ook onze Belgische bisschoppen tegenwoordig zullen zijn. Dan meld ik toch nog even nog twee retraites die zullen doorgaan in de Karmel te Gent. Eén in november, ook gegeven door pater Piet Hoornaert, met als titel eindelijk klare wijn over Thérèse van Lisieux. Ik wil mensen zo een beetje naar de kern brengen van de boodschap van Thérèse. En tenslotte nog een retraite in december met de titel Thérèse van Lisieux en Teresa van Calcutta, begeleid door pater Martin Feignard. Misschien is het handig om nu even gewoon enkele telefoonnummers en mailadressen op te geven. Ik heb al vermeld dat alle informatie hierover verzameld wordt op de website Thérèse 2023. Maar voor de meeste activiteiten kan ingeschreven worden bij Rustpunt. Een telefoonnummer is 09-225-95-71. En hun mailadres is info@hetrustpunt.com. En dan ook de Karmel te Gent met telefoonnummer 09-22-55-787. Met het mailadres info@karmel-gent.be.
En misschien ook nog even de algemene website meegeven van het Thérèse 2023 jaar, waar alle informatie ook, denk ik, nog eens opgelijst staat. Hè?
Zeker, dat is de website waar zowel voor de Franstalige kant als de Nederlandstalige kant alle activiteiten verzameld worden.
Ja. Kan u dat webadres nog meegeven aan ons?
Dat is www.thérèse223.be.
En Thérèse met T-H-E-R-E-S-E, zo is het.
Ja, zonder accenten.
Thank you.
een gezongen versie van het gebed van de heilige Thérèse van Lisieux, Vivre d'amour. We gaan graag nog verder in gesprek met pater Lucas van de Carmel in Gent, pater Lucas Martens. Dankjewel, pater Lucas. U heeft zo net voor ons alle activiteiten in Vlaanderen tijdens dit Theresia-jaar 2023 op een rijtje gezet. Ja, pater Lucas, het valt op dat er heel wat georganiseerd wordt door de Carmel, maar ook door vele andere mensen. Er zit toch duidelijk veel toewijding achter.
Ja, dat ondervind ik ook. Ik denk dat het nodig is dat iemand die toch heel bijzonder begenadigd is geweest door God, als iemand die een boodschap heeft voor deze tijd, dat zij toch nog voldoende in het licht gesteld wordt. Zij heeft mensen ergens teruggebracht naar het evangelie en ik denk dat zij zo een brugfiguur vormt naar echte nieuwe spiritualiteit voor alle mensen als weg naar heiligheid. God wil zoveel geven en wij mogen leren om ons daarvoor te openen. Dus al het mijne is ook van u, zegt God aan ons, maar het is belangrijk om daar kennis voor op te doen. En haar geschriften helpen ons zeker om te kunnen groeien in die openheid daarvoor.
En u zegt, ja, ze heeft echt een boodschap voor deze tijd. En wat bedoelt u daar precies mee?
Het gaat natuurlijk om de liefde van God, de rijkdom van zijn liefde, die zij persoonlijk heel sterk heeft ervaren, waar zij in heeft geloofd en waar haar leven van getuigt. Haar leven is ergens een bewijs van God die met ons mensen wil samenleven, dat wij echt een verbondenheid kunnen beleven die reëel is, niet altijd voelbaar, maar in geloof, een realiteit is die niet alleen voor onszelf, maar ook voor al onze medemensen genadevol wil zijn. Ja, dus we weten dat wat Thérèse heeft ontdekt vanuit haar persoonlijk leven, vanuit haar lezing van de schrift, want dat is belangrijk voor Thérèse, dat zij haar geestelijk leven echt geput heeft uit de schrift, dat zij tot de ontdekking van de kleine weg is gekomen. Zo noemt zij dat, een korte kleine weg naar God, een lift, waardoor we ons mogen laten dragen. Dus die kleine weg heeft ze als het ware in gebedsvorm neergeschreven, in een tekst die zij zelf de titel geeft, offerande van mijzelf aan de barmhartige liefde als brandoffer aan de barmhartige liefde van de goede God. Die tekst is als het ware ook een engagement waarin ze zich toewijdt aan God, wiens liefde zij heeft leren kennen. Dus zij heeft op een bepaalde dag, dat was de zondag van de drie-eenheid van het jaar 1895, als nooit voorheen begrepen hoezeer God er naar verlangt om zijn liefde te geven, met ook de pijn van de vaststelling dat hij zijn liefde niet voldoende kwijt kan, omdat zo weinige mensen hun hart voor hem openen, mensen gemakkelijk zich laten meeslepen door zoveel andere genegenheden, zeg maar. God die zoveel te bieden heeft. Zij kreeg op die dag een enorm medelijden met God. Zij voelde de dorst van God aan om die tederheid die in zijn hart besloten lag en die hij niet kon meedelen aan mensen, om daar iets aan te doen. En haar gebed van toewijding is juist een tegemoetkomen aan God, hem zeggen, God, hier ben ik. Het doet mij pijn dat gij die liefde die je niet kunt laten overstromen over uw mensen, dat die pijn ook mijn pijn wordt, zodanig dat ik mij aanbied om toch iemand te hebben aan wie je uw liefde kwijt kunt, opdat doorheen mij uw liefde toch kenbaar mag worden in de wereld en mensen toch gemotiveerd worden om zich voor u te openen. Het is een ervaring van haar persoonlijk leven en we zouden het ook kunnen omschrijven met die driedeling van een thesis, een antithesis en dan een synthese. Dus de these zou kunnen zijn van God, ik verlang uw lief te hebben. Dat was heel concreet haar diepe aspiratie. Jezus beminnen zoals nog nooit iemand hem heeft lief gehad. Zij heeft dat gekoesterd, met zich mee blijven dragen, daardoor haar verbondenheid met de Heer laten groeien, maar toch ook vastgesteld van, nee, het lukt mij niet. Als ik gewoon blijf doen zoals ik nu bezig ben, zal ik er niet geraken. Dat ideaal zal ik nooit kunnen bereiken. Als ik mij vergelijk met de heiligen, voel ik mij een zandkorreltje. Dus dat is de antithese van mijn onmacht. Nee, ik kan die heiligheid niet bereiken zoals ik dat verlang. Maar dan komt ze tot de synthese en zegt, God, ik kan het niet, maar ik geef u toestemming om het te doen in mij. Laat uw armen, Jezus, de lift zijn die mij optillen naar het hart van de Vader, zodat mijn hart ook zo ruim en breed wordt als het hart van de Vader. Dus dan kan ze liefde worden in het hart van de kerk. Dan kan ze echt invloed uitoefenen op zoveel mensen die God naar zich toe wil trekken.
Dus het belangrijkste, als ik het goed samenvat, wat Therese ons leert, is hoe ons te openen voor Gods oneindige liefde die niet anders wil dan binnen te komen in onze harten.
Ja, daarvoor wil zij voor ons iemand zijn, een vriendin, een moeder, om ons echt zo ver te brengen dat we ook zelf dorst hebben naar die liefde van God, tegemoetkomen aan Gods verlangen om ons te beminnen. Want uiteindelijk geloven in Gods liefde, dat wil zeggen bereid zijn om zich door God te laten beminnen. In die zin ligt het in de lijn van de uitspraak van Jezus in het evangelie, worden als kinderen.
En misschien nog een laatste vraag aan u als karmeliet. Maakt dit haar ook een typische karmelheilige? Want ik moet bijvoorbeeld denken aan de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid, die ook zei, laat je beminnen, dat eigenlijk de grootste oefening is voor ons leven, of de grootste opdracht in ons leven, zich te laten beminnen.
Ja, zuster Elisabeth kwam natuurlijk na Therese. Ja. Zij heeft haar autobiografie gelezen en Therese heeft in die zin grote invloed gehad op zuster Elisabeth. Maar Therese zelf heeft heel veel gehad aan de geschriften van Johannes van het Kruis. Dus enkele jaren heeft zij daar intens in gelezen en is dat voor haar geestelijk leven een heel weldoende groei kunnen zijn. Dus zij is in die zin echt een dochter van La Madre, Teresa van Avila. Vooral ook vanuit het vuur waarmee ze in deze wereld een kanaal wil zijn om Gods liefde te laten doorstromen.
Reden genoeg dus om de heilige Therese van Lisieux en haar geschriften beter te leren kennen. En dit jaar met de mooie en rijke agenda is daar eigenlijk de perfecte gelegenheid toe. Pater Lucas, heel hartelijk dank voor uw komst opnieuw. En ook heel veel vreugde en succes met de rest van het jaar. Want het is uiteindelijk al begonnen natuurlijk.
Ja, dank aan Radio Maria om deze activiteiten bekend te mogen maken aan onze mensen.
Ja. We gaan er zeker ook een verwijzing over zetten op onze website. Dankjewel, Pater Lucas. Dat altijd blijft wonen. En beste luisteraars, de uitzending van vandaag van De Kerk Leeft geeft ons ook gelegenheid om nog even stil te staan bij het wonder van Maria Pellemans, parochiaan van Koekelberg, die 100 jaar geleden op 22 maart 1923 wonderbaar genezen werd door de heilige Therese. Haar genezing is doorslaggevend geweest voor de heiligverklaring van Therese. We lezen nu uit haar aangrijpende getuigenis dat u ook integraal kan lezen op de website therese2023.be. De genezing van Maria Pellemans bij het graf van de heilige Theresia op 22 maart 1923. Ze schrijft: nooit had ik gedacht dat er met mij een wonder zou kunnen geschieden. In mijn familie had ik het gewoon verloop van de tuberculose leren kennen. Het eindigde steeds met buiktuberculose. Naar mijn schatting zou ik zelf 24 jaar oud worden en dus nog jonger sterven dan mijn lievelingsheilige, de heilige Therese van Lisieux, wiens levensgeschiedenis steeds op mijn bed lag. Op aandringen van een neef schreef ik nochtans naar Lisieux met verzoek een noveen te doen om te verkrijgen wat voor mij het beste zou zijn. Ik ontving een spoedig antwoord, samen met een reliquie waarvan ik nooit scheidde. De kwaal maakte grote vorderingen zowel in de longen als in de ingewanden. Meermaals was ik in stervensnood, herstelde dan een weinig en viel weer in. In 1922 stelde mijn biechtvader voor naar Lisieux te gaan. Ik weigerde. Ik was zo ziek dat een reis naar Lisieux een waagstuk zou zijn. Ik wilde immers niet mijn leven nog verkorten en onderweg sterven. In de nacht van 1 januari had ik een heftige bloedspuwing en men verwachtte het ergste. Ik was erg mager en woog in november ongeveer 27 kilogram. Ik dronk alleen thee met een klontje suiker, maar zelfs dat kon ik niet altijd inhouden. Begin januari ontving ik het bezoek van een vriendin die me een groot nieuws bracht. De kleine Theresia zou ontgraven worden met het oog op haar zaligverklaring. Wat in mij omging toen ik dat hoorde was wonderbaar. Ik antwoordde: als dat zo is, dan moet ik voor die gebeurtenis op haar graf gaan bidden. Ik moet, voordat ik sterf, 3 genade bekomen. Ik moet naar Lisieux. Ja, ik moet naar Lisieux. Ik besprak de zaak met mijn biechtvader, die mijn plan goedkeurde. Vader echter verklaarde dat het onzin was en hij wilde niet dat ik onderweg zou sterven. En toch moet ik gaan, papa. Ik sprak met de dokter en die zei: juffrouw, u komt daar niet levend toe, ik kan de verantwoordelijkheid niet op mij nemen. Maar ik antwoordde: dat maakt niets, ik neem die zelf op. En papa zei: indien niemand de verantwoordelijkheid op zich neemt, laat ik u niet gaan. Toen schreef ik naar de Karmel van Gent, waarmee ik in betrekking was. Ik vroeg of zij soms iemand kenden die de verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen. Per kerende post ontving ik het bericht dat de eerwaarde heer kanunik Barret, pastoor van de basiliek van Koekelberg, een kleine bedevaart organiseerde. Een bevriende dame, grote vereerder van de kleine Theresia, zou alles regelen en de goede pastoor zou zorg voor mij dragen. Wij zouden op 19 maart 1923 vertrekken. Mijn oudste zuster zou me vergezellen als mede 2 vriendinnen van de dame. Zo waren we met 11, waaronder ikzelf, in doodsgevaar. Ik ging niet om mijn genezing te vragen, ik dacht daar niet aan. Ik wist dat ik sterven moest. Maar voordat ik zou sterven, wilde ik 3 grote genaden bekomen, namelijk de bekering van een jonge man, een genade voor een diaken uit een zeer in aanzien staande familie die overwoog juist voor zijn priesterwijding het seminarie te verlaten, en dan nog een bijzondere genade. Over maandag 19 maart 1923 schrijft Maria Pellemans het volgende. Er waren toen geen geregelde bedevaarten, zodat wij in eerste klas konden reizen en men mij zo goed en zo slecht als het ging onderbracht in een afdeling waar ik wat liggen kon. De reis was echter zeer vermoeiend. In Parijs kwam eerwaarde heer Barret ons vervoegen en onderhield zich een ogenblik met mij. 'S Avonds, rond 7 uur, kwamen we toe in Lisieux. Onze kamers waren voorbehouden in Hotel Normandie. Ik had een zeer slechte nacht, maar het was zo geregeld dat we de mis van 9 uur zouden bijwonen in de Karmel. Dan dinsdag 20 maart 1923. Daarover schrijft ze: de afstand was niet groot, maar voor mij was het nog te ver. Ik vond geen adem en deed niets dan hoesten. De mis ging door in de zaal der reliquieën, aangezien men in de kapel herstellingswerken verrichtte. Onder de mis voelde ik dat het niet goed zou gaan. Ik kon nog wel de communie gaan, maar heftige, goed gekende pijnen overvielen me zo sterk dat mijn zuster me in de spreekkamer bracht. Een uur later lag ik daar in de ergste pijnen en met al de kenmerken van buiktuberculose. Toen ik wat bekwam, was ik bleek als een lijk. Nog een uur later liep het zweet over me heen. Ik werd terug naar het hotel gebracht en te bed gelegd. Ik had maar één zorg: hoe zou ik tot bij het graf van Theresia komen? De pastoor kwam en zei: morgen, woensdag, zullen we wel kunnen gaan. Ik zal een wagen nemen. Nee, zei ik, ga gesteund, maar te voet. Ik moet er immers iets voor doen. Ik wist zelf niet hoe het zou mogelijk zijn, maar ik had steeds voor ogen de 3 genaden die ik wilde bekomen. En de pastoor gaf toe. Onder de 11 pelgrims bevonden zich ook Monseigneur Tessens, vicaris-generaal van Mechelen, en een deken uit Brussel. Zij waren getuigen van alles wat gebeurde. Dan woensdag 21 maart 1923. Het kerkhof was ver verwijderd en de weg was vermoeiend. Voor een longleidster viel het zwaar uit. Mijn zus en een vriendin droegen me meer dan ik zelf liep. Bij het graf toegekomen overvielen we weer verschrikkelijke ingewandspijnen. Ze duurden even lang als gewoonlijk en lieten wat na. Maar ik was tevreden, ik was bij het graf geweest, had vuur gebeden en meer lijden, zo luidde mijn gebed. Hier moet ik bij vertellen dat de seminarist, die alles overboord wilde werpen, diezelfde dag, op hetzelfde uur, als door een buitengewone genade bewogen, zijn roeping trouw bleef. Tot 1940 leefde hij als een vurig missionaris en stierf dan plots aan een hartaandoening. Toen men mij in het hotel terugbracht, zei ik: ik heb volbracht wat ik me had voorgenomen en op de manier dat God het wilde. Doe nu wat je wilt, ik blijf hier te bed. Vrijdag moeten we terug naar Brussel. Woensdagnamiddag kwam de heer pastoor mij opzoeken en informeerde naar mijn toestand. Ik heb in de Karmel over u gesproken, zo zei hij, en moeder Agnes zou u graag zien. Denkt u dat het mogelijk is? Het is niet ver, zei hij, ik wilde niet weigeren. En zo kwamen we rond 4 uur in de Karmel toe. Moeder Agnes onderhield zich met ons, wendde zich dan naar mij en zei woordelijk: de kleine zieke zal bij het graf om haar genezing bidden en ze moet ernaar verlangen. Daar er genoeg getuigen zijn, zullen ze ons nadien bericht brengen. Zeer rustig antwoordde ik: ja, eerwaarde moeder. Mijn zus en de vriendinnen vroegen: wat gaat je doen? En ik zei: nu, ik zal erom bidden. Onze Heer doet toch wat hij wil. Geen ogenblik heb ik eraan gedacht gezond te worden. Niet eenmaal heb ik ernaar verlangd, aangezien ik wist en voelde dat mijn dagen geteld waren. En dan schrijft ze over donderdag 22 maart 1923. Zo begaven we ons de volgende dag, donderdag 22 maart, opnieuw naar het kerkhof. Ditmaal was het nog pijnlijker dan de eerste keer. Hoesten, ademnood, opgezette buik die zeer pijnlijk was. Bij de ingang van het kerkhof gekomen, zei ik tot mijn zus: ach, hoe rustig zou ik sterven indien jij, in overgave aan Gods wil, mijn heengaan naar de hemel kon aanvaarden. Tot dan kon ze zich daar niet bij neerleggen. Zij antwoordde echter: Goed, ik wil u de dood niet ontnemen. Gods wil geschieden. Ik kwam bij het graf en men zette mij neer op de dichtbijstaande bank. Nu verdween alles om mij heen. Het graf, het kerkhof, de pelgrims. Niets bestond meer voor mij. Enig geluk en diepe vrede overweldigden mij. Daarin vergingen al de pijnen van mijn ziekte. Ik voelde niets. Ik kan niet met woorden uitdrukken wat mij overkwam. In deze tijdspanne vernam ik, niet in gewone menselijke taal, dat ik een stuk van mijn reliquie moest inzwelgen en vervolgens doen zoals iedereen. Ik heb niets gezien. Met mijn natuurlijke oren heb ik niets gehoord. Met woorden is het niet uit te drukken. Niets was met die gebeurtenis te vergelijken. In deze toestand ben ik ongeveer 2 uren bij het graf gebleven. De pastoor had me 2 maal bij de arm genomen, maar daarvan herinnerde ik me niets. De 3de maal vatte hij me bij de schouder en schudde mij. Toen kwam ik op aarde terug, in een ongekende rust en diepe ingetogenheid. Iedereen vroeg me: Zijt je genezen? Ik wist het niet. Heb je nog pijn? Nee. Mijn antwoorden kwamen automatisch. Maar ik was zelf opgestaan, liep zonder steun en voelde nergens pijn. Ik beschikte weer over mijn stem. Ik hoestte niet meer en mijn lichaam was niet meer gezwollen. Ik stapte licht, maar ik was zeer bleek en uiterst mager. Een echt geraamte. Terug in het hotel ging ik met lichte tred de trap op, nam een deel van de reliquie in en keerde terug naar beneden en vroeg de pastoor of ik met de andere pelgrims aan tafel mocht. Men had namelijk voor mij geen pension besteld. Ik kreeg een plaats tussen de pastoor en de vicaris-generaal. Dit stoorde me echter niet. Ik had van alles een kleine lepel. De pastoor vroeg sinds wanneer ik dit niet meer gedaan had. Het was 2 à 3 jaar geleden. Ik voelde geenerlei onpasselijkheid. Na het eetmaal zei de pastoor: Nu moet je wat rusten. En om 2 uur gaan we dan met de wagen alles bezichtigen. De Buissonnet, het klooster van de Benedictinessen, de kathedraal. Alles was goed voor mij. En zo gebeurde het dan. Toen we om 4 uur in het hotel terugkwamen, vroeg de pastoor: Verlangt je misschien nog een maal naar het graf terug te gaan? Ik heb de dodengraver gevraagd om ons rond 5 uur binnen te laten. Dan is er niemand. O ja, zei ik met grote vreugde. Rond 5 uur dan gingen we er weer naartoe. De 3 priesters, mijn zuster en ikzelf. Bij het graf heb ik geweend. Ik begreep dat het leven me teruggeschonken werd om mijn roeping te volgen en zo spoedig mogelijk in de Karmel in te treden. Zonder bijzondere gelofte nam ik me voor me geen enkele vrijheid te veroorloven en wat mijn genezing betrof de grootste bescheidenheid aan de dag te leggen en op uitnodigingen niet in te gaan. De tijd en het leven die ik op het graf van de heilige Theresia had gekregen, behoorden aan de Heer. Maar ik beloofde dit alleen indien het tot zijn eer kon strekken. Ik zou alleen doen wat men van mij wenste. 2 uur ben ik bij het graf gebleven, terwijl tranen mij voortdurend uit de ogen vloeiden. Rond 7 uur verlieten we het lieve graf en nu was ik gans op aarde teruggekeerd. 'S avonds telegrafeerde ik naar papa: genezen. Kom eerst na 8 dagen terug. Vermits ik nu gezond was, wilde ik nog blijven om de ontgraving bij te wonen. De priesters, de pelgrims en ook een vriendin zouden 's vrijdags afreizen. Dan schrijft ze over maandag 26 maart 1923. Op nauwelijks een meter afstand was ik getuige van de ontgraving. Ik had niemand om dat voorrecht verzocht, maar ik stond nu eenmaal zo dichtbij, zo ook de anderen. Bij het openen van het graf stroomde rozengeur ons toe. Aan de prachtige stoet van het kerkhof door de stad naar de Karmel toe heb ik samen met mijn zus en een vriendin zonder vermoeienis kunnen deelnemen. De met ons familie bevriende dame wilde toen terug naar huis om papa alles te vertellen. Ik moet het zien voordat ik het kan geloven, verklaarde deze. En zo sprak ook de pastoor van onze parochie. En de geneesheer wilde afwachten. 8 dagen bleef ik nog in Lisieux. Opnieuw naar het Karmelietenklooster te gaan kwam nogthans niet in mijn geest op. Van Pierre, de koster, die heel de zaak van de pastoor vernomen had en die ik elke dag ontmoette, kreeg ik een aantal reliquieën. Onze terugreis liep over Parijs, waar we enige dagen verbleven om alles te bezichtigen. En daarna naar huis. Ik was, ondanks een stralende gezondheid, uiterst mager en bleek. Papa kon zijn ogen niet geloven. Als het maar duurt, zei hij. Ik ben genezen en het zal zo blijven, dat voel ik. De dokter was diep onder de indruk. Hij zei, Juffrouw, dat is niet 1 wonder, er zijn er 2 die God aan u heeft verricht. En ik zei, indien u dat denkt, dan zal u me zeker een verklaring daarover schrijven. Ja, maar eerst 6 weken wachten. Goed zo, dokter. Ik schreef aan niemand iets over deze zaak. Eerst afwachten. Na 14 dagen ontving ik een schrijven van de pastoor van de basiliek van Koekelberg. Nu, juffrouw, wat nieuws over uw gezondheid? Ik bezocht hem in Koekelberg en enige dagen later kwam er een brief van moeder Agnès uit Lisieux met verzoek om nieuws. Ik moest al de geneesheren opzoeken die me behandeld hadden. Afschriften moest ik vragen van attesten, voorschriften en verloop van de ziekte. Ook een relaas van de gebeurtenis werd gevraagd. De volgende zondag ontving ik het bezoek van de vicepostulator uit Frankrijk, vergezeld van een pater uit Brussel. Hij zei me dat mijn genezing in aanmerking zou komen voor de heiligverklaring van de kleine Theresia. Ik was verbluft. Toen ik deed opmerken dat de zaligverklaring nog niet had plaatsgevonden, antwoordde de pater, wanneer het decreet de tutto voorligt, dankzij de voor de zaligverklaring nodig vastgestelde wonderen, moeten er nadien nog verschillende wonderbare genezingen voorgebracht worden alvorens tot de heiligverklaring kan overgegaan worden. Uw genezing is van zo'n uitzonderlijk belang dat ze in de akten zal opgenomen worden. U bent ogenblikkelijk en volledig in het bijzijn van 10 getuigen genezen. Een kerkelijk gerecht zal opgericht worden voor onderzoek van uw genezing. Het gaat immers om het eerste grote wonder dat zich heeft voorgedaan na de bekendmaking van het decreet van zaligverklaring. En ook bij deze onverwachte verklaring bleef ik rustig. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat mijn genezing zulke gevolgen zou hebben. Het kerkelijk gerecht werd in het aartsbisdom Mechelen opgericht en pater Albertus Apuero Jesu werd postulator. Intussen was het nieuws van mijn genezing zowat overal bekend geraakt. Ik wees beleefd alle uitnodigingen af, maar als pastoor Barret me iets vroeg, kon ik niet weigeren. Ik dacht ook aan mijn kloosterroeping. Ik stond in betrekking met onze paters uit Brussel, maar daar wilde ik niet intreden. Het was immers te dicht bij mijn familie. Papa had ik om zijn toelating gevraagd. Het was een zwaar offer voor hem. Ik was bijna mijn gans leven ziek geweest en nu dat ik gezond was, wilde ik heen gaan. Maar papa was een overtuigd katholiek en hij gaf zijn toestemming. Verder geeft zij dan ook nog een relaas over de onderzoeken en de getuigschriften die er zijn gekomen en zij is dan ook ingetreden in de Karmel. Op 14 oktober 1928 legde Maria Pellemans haar eeuwige beloften af en ontving op 16 oktober de zwarte sluier. Getekend zuster Theresia van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Ter grotere eer en glorie van de heilige Theresia van het kind Jezus. En dat is de getuigenis van het wonder in Koekelberg dat leidde tot de heiligverklaring van de heilige Theresia van Lisieux. Binnenkort brengen we u nog meer nieuws over het Theresiajaar. Nog een mooie dag gewenst.